eerste plaats wil ik u namens Karin heel hartelijk danken voor de extra gift die ze mocht ontvangen voor de motoren van de auto's. Ja, dat was wat. Ineens viel de ene auto helemaal uit en de andere werd nagekeken en die moet ook op korte termijn van een andere motor voorzien. En als je dan geen geld hebt, wat moet je dan? Karin zei, ik ben bij de Heere geweest en ik heb tegen de Heere gezegd, Heere, uw auto's zijn defect. Uw auto's. En dat vond ik zo mooi dat ze dat zei. En niet alleen dat ze dat zomaar zei, maar ik weet dat gelooft ze ook met heel haar hart. En elke auto had 10.000 euro schade voor de motor. En als er dan iets is, dan ga je zoeken en dan ga je bidden. En ze vond op een gegeven moment een garage. En die man zei, ik ga de eerste auto voor 5.000 euro helemaal reviseren. En dan krijg je er weer voor 4 jaar garantie op dat je het goed gaat doen. En in dat geloof heeft ze de eerste auto afgeleverd bij de garage. En vorige week hadden we haar aan de lijn, want het is regentijd en dat lukt niet altijd. Toen zei ze, papa, de auto is klaar, 5.000 euro. En ik ging mijn centjes tellen en ik had 5.000 euro. Dus de eerste auto is gerepareerd en er was 5.000 euro binnengekomen. Soms komt het in 1 keer binnen en dit was allemaal via kleine stukjes. En u heeft ook als gemeente daaraan uw bijdrage geleverd. En de andere auto, daar is ze nu weer aan het sparen, die rijdt nog even wat. En dan moet binnen korte termijn ook een andere motor of een gereviseerde motor weer in. En als de Heer in de eerste auto voorzien heeft, dan zal hij ook weer in de tweede voorzien. En zo wordt je geloof soms ook op de proef gesteld. Soms gaat het van een leien dakje. Een tijdje terug zei ze, papa, ik had nog precies 2 euro. En ik had niks meer. En de andere dag was er weer zoveel gestort dat we weer verder konden gaan. En God beproeft ons soms ook in ons geloofsleven. Dat kan in onze gezondheid zijn. Wij zijn zelf, mijn vrouw en ik, met het boek Job aan het lezen. Job had niks kwaads gedaan, maar hij werd tot het bot toe afgebroken. En dat is soms niet eenvoudig om op de diepe wegen te gaan. Maar ik was zo blij dat onze broeder begon met het uitzicht vanmorgen. Die heerlijke tekst uit Filippenzen. En daar wil ik ook vanmorgen met u over nadenken. Ik hoop dat u blijft bidden ook voor Karin en haar blijft ondersteunen. En ik weet het dat u dat al jaren op een geweldige wijze doet. En daar zijn we dankbaar voor. En ja, God gaat door met zijn werk. Carlos is nu voor het laatste jaar weer terug naar de Bijbelschool. En dat is geweldig. En ik kreeg bericht van hem. En dat hij heeft een lief meisje ontmoet. En dat valt niet mee in Ethiopië om daar een christenmeisje te vinden. Maar God heeft hem daar een lief meisje toe geleid die ook echt hetzelfde gelooft en beleeft. En ja, hij gaat naar zijn laatste jaar en zijn roeping is echt om in Ethiopië de boodschap te gaan verkondigen. En het zou geweldig zijn als hij dan ook nog een vrouw van de Heer naast hem krijgt. Om daar ook te gaan arbeiden. En ja, we zien er eigenlijk naar uit wat God gaat doen ook door deze jongeman heen. En dan ben je alleen maar dankbaar dat wat God allemaal doet. Vorige week kwamen er ineens een aantal jonge vrouwen, allemaal jonge vrouwen, die groot zijn geworden in Grace Village. Met sommigen ging het goed. Er was ook een meisje bij, die is in de prostitutie terechtgekomen. En ze kwamen met elkaar, met z'n 9 terug bij Karin. En dat meisje is ook weer terug uit de prostitutie. Die hebben ze met elkaar weer opgevangen. Heeft een theehuisje nu. En dan zie je ja, hoe Gods werk doorgaat. De duivel gaat ook tekeer om ze van het rechte pad af te brengen. Maar God houdt ze vast en zo houdt God ook ons vast welke weg dat hij ook met ons gaat. Ik was zo blij met de tekst waar onze broeder mee begon over de toekomst, want het onderwerp voor vanmorgen is het belang van het profetisch woord. En daar willen we vanmorgen over nadenken. En ik wil beginnen bij Genesis. Genesis 5. En ik wil beginnen bij vers 21. Dat gaat te beginnen bij het leven van Henoch. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het spoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En dan gaan we door in hoofdstuk 6 vanaf vers 5. En de Heere zag de slechtheid van de mens op aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En dan vers 10 gaat het over Noach. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Cham en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van gopverhaal. Tot zover. En dan naar Hebreeën 11. Want u begrijpt, het gaat over Henoch en die komen we ook in Hebreeën 11 tegen. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij belooft wie hem zoeken. Tot zover de Hebreeënbrief. En dan komt Henoch nog een keertje voor. Wie weet wat? Dan neem ik u mee naar het kleine boekje Judas. Ja, dat wordt niet zo vaak gelezen, maar ook daar komt een profetie van Henoch naar voren. Het heeft maar één hoofdstuk en ik lees u vers 14 en 15. Het laatste boekje voor Openbaring. En dat staat er niet toevallig, dat het laatste boekje is voor Openbaring. Ook over hen, vers 14, heeft Henoch, de zevende van Adam, dat is dus de Henoch van het begin, geprofeteerd. Toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Profetisch woord is van het grootste belang in onze dagen. Weet je wat zo mooi is? Bij de Heere God weet je altijd precies waar je aan toe bent. Amos 3 vers 7 zegt namelijk, voorzeker de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. En dat is het geweldige van het woord van God. Dat is Gods principe. En daarom is het profetisch woord zo belangrijk. Henoch was de allereerste profeet. En de Heer Jezus Christus is de laatste. Want in het laatste dagen heeft God gesproken door de Zoon. En in Matthäus 24 zegt de Zoon, er zullen aardbevingen komen, hongersnoden, besmettelijke ziekte. Dat zien we allemaal gebeuren vandaag. Dan zegt hij nog iets. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Daar laat hij het profetische woord horen. En het laatste profetische boek is het boek Openbaring. En dat is vanuit de hemel door Christus tot ons gekomen. En dat gaat over de eindtijd. Het zal onverwacht zijn, zonder dat de wereld het in de gaten heeft. Maar wij die het profetisch woord kennen en de tekenen zien, zeker in deze laatste maanden, weten we dat zijn komst nabij is. Henoch, hij leefde in een tijd van grote goddeloosheid. En zijn roeping begint als hij 65 jaar oud is. Want daar wordt zijn zoon geboren. En God gaf aan die zoon een profetische naam. Zijn naam was Methuselah. En Methuselah betekent werpspies of mijn dood zal een oordeel brengen. Mijn dood zal een oordeel brengen. En God wilde door de naam van zijn zoon het volk waarschuwen voor het naderende oordeel en hen oproepen tot bekering. En daar zien we altijd weer de grote liefde van God. Die geen behagen heeft in de dood van de zondaar, maar dat hij zal leven. En Henoch profeteerde over twee belangrijke zaken. Het komende oordeel in zijn tijd. Maar ook het oordeel in de eindtijd. Want daar gaat het in Judas over. Wanneer Christus terugkomt met zijn heiligen om af te rekenen met alle goddelozen. Methuselah. Zijn naam was 969, bijna 1000 jaar, een roepstem van God. Iedereen wist daardoor wat er komen zou. Wat zullen ze hem uitgelachen hebben? Want welke vader geeft nu zijn zoon zo'n naam? Niemand nam zijn naam serieus. Niemand bekeerde zich. En de goddeloosheid, die nam alleen maar toe. En we hebben het samen gelezen. De aarde was verdorven en vol geweldenarij. We denken wel eens dat dat alleen in onze tijd is, maar het was toen ook al zo. Maar Henochs leven is door Gods profetie volkomen veranderd. Want hij geloofde wat God zei. En hij heeft daar getuigenis van afgelegd door met God te wandelen. Judas profeteert Henoch dus over de goddelozen van de eindtijd. Het begin en het eind. En een wonderbaar iets. Dat zo'n man die in het begin profeteert, al gelijk een profetie heeft over het einde. Ja, God maakt alle dingen bekend. Op zijn tijd en op zijn wijze. De goddelozen van de eindtijd. Dit is de tijd waarin u en ik leven. Eten en drinken en vrolijk zijn. Elk weekend barsten de feesten los. En hij spreekt, hij nog spreekt van Gods wegen over hun harde, goddeloze woorden. Hoe ze alles verwerpen wat met God te maken heeft. En hoe goddeloos ze handelen en wandelen. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik hoef het niet uit te leggen vanmorgen. Judas is de laatste waarschuwing. Henoch profeteert ook dat het oordeel over de mensen van de eindtijd komt. Maar wie gelooft vandaag nog dat we leven in de eindtijd? Wie gelooft nog dat de grote verdrukking voor de deur staat? Het is zo vreselijk wat we zien gebeuren. Want we zien dat er steeds meer goddelozen bijkomen. Elke christelijke gemeente krimpt in. Overal waar ik kom. Dat is de nood van onze tijd. En zeker de jongeren, die haken in een sneltreinvaart af. En zodoende komen er steeds meer goddelozen bij. En blijven we maar met een klein kuddeke over, rond de goede herder. De mens van vandaag heeft geen enkel geloof meer in God. En zo ze het al hadden, verwerpen ze het en haken ze af. In Johannes 2 spreekt over de komst van de antichrist. En over het laatste uur. Het laatste uur. En hij zegt dan, ze zijn uit ons midden weggegaan. Maar ze waren niet uit ons. Want dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Echt en onecht wordt openbaar, mijn broeder en zuster. En de afval is een volle gang. En men lacht om ons als we spreken over dat wat spoedig gaat komen. En als we mensen oproepen zich te bekeren, dan willen ze er niet van horen. Alleen als wij het ware zaligmakende geloof bezitten zoals Henoch, zullen we aan het oordeel ontkomen. Zijn naam betekende toewijding. En het blijkt uit zijn leven. Hij was toegewijd aan God en hij behaagde God met zijn leven. En hij wandelde vanaf de geboorte van Methuselah 300 jaar met God. 300 jaar. Ach, ik denk steeds voor mij is maar een klein stukje meer. Ik hoef geen 300 jaar te wandelen met God. Voor die tijd ben ik al bij de Heere. Als je 79 bijna bent, dan krijg je geen 300. En dan zijn we thuis. En hij werd opgenomen. En hij werd gezocht. Maar er is Henoch. Daar zit het gezin aan tafel. Maar vader Henoch is er op een bepaald moment niet meer. Methuselah, ga je vader zoeken. En neem Lamech en de kinderen mee. Ga hem zoeken. Want het staat, ze hebben hem gezocht. Ze hebben hem gezocht. Maar ze hebben hem tevergeefs gezocht. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Dat lijkt me het meest fantastische wat er is. En daar kijken we eigenlijk allemaal naar uit. Want die dood is toch altijd iets moeilijks voor ons. God had hem weggenomen. Alleen Henochs kleinzoon, Noach, hij wandelde later, net als Henoch, met God. Twee mensen in een eeuw. Twee mensen. En toen Noach 500 jaar oud was, moest hij een ark bouwen. U kent die geschiedenis. En God profeteerde nu samen met Methuselah over het komende oordeel. Twee mensen die spraken over het oordeel. Want God had gezegd, ik ga een watervloed over de aarde brengen en alles zal de geest geven. Ze werden opnieuw gewaarschuwd door deze twee mensen. En de ark getuigde daarvan, was totaal zichtbaar. En weet u wat zo wonderlijk is? U kunt het narekenen hoor. Toen de ark klaar was, stierf Methuselah. Nou wonderlijk. Toen de ark klaar was, stierf Methuselah. En kwam ook het oordeel van de zondvloed. En kwamen ze allemaal om in het water. Want dat is ook voor ons. En ik hoop dat wij het profetisch woord van God nog serieus nemen. En we weten, het heilig is een beeld van de gemeente van Christus, die als de bezuin klinkt ook wordt opgenomen. Dan zullen ze ons ook zoeken. En ze zullen ons niet vinden. Profetisch woord over de opname in 1 Thessalonicenzen 4 is heel duidelijk. Maar wie gelooft dat vandaag nog? Wie leeft er nog naar? En wie ziet er nog naar uit? Vele predikers verwerpen het zelfs. Op dit moment een hele grote discussie weer aan de gang over de opname van de gemeente. Alsof God zou doen. En als je dat verwerkt, dan weet je ook niet wat de voorwaarden zijn om opgenomen te worden. En wij moeten altijd aan Gods voorwaarden voldoen. En we moeten daarvoor een Henoch zijn. U en ik moeten een Henoch zijn. Anders zul je achtergelaten worden. En het erge is, wat 1 Thessalonicense 2 zegt, dat je dan daarna ook niet meer tot bekering kunt komen. Omdat je Gods genade aanbod, wat je misschien 60, 70, 80 jaar gehoord hebt, verworpen hebt. Dan zul je in de leugen gaan geloven. En in het oordeel terechtkomen. Want als de gemeente is opgenomen, begint die tijd van die oordelen. Wat uitloopt op de grote verdrukking. Naar het profetisch woord van Christus vanuit Openbaring 6 tot Openbaring 18. En dan aan het eind gebeurt wat Henoch heeft geprofeteerd. Zie, de Heere is gekomen met tienduizenden heiligen. Dat is Openbaring 19. De schrift verklaart zichzelf. Als Christus op het witte paard samen met zijn heiligen, de gemeente die hij gekocht en betaald heeft, terugkomt. En inderdaad, dan wordt het beest en de valse profeet rechtstreeks in de hel geworpen. En de goddelozen die allemaal optrekken om Israël te vernietigen. Die zullen gedood worden met het zwaard wat uit zijn mond, uit de mond van Christus komt. Gods profetisch woord, mijn broeder en zuster, gaat volkomen in vervulling. Twijfel er maar niet aan. En dat staat de wereld allemaal te wachten. Maar gelukkig is er nog genadetijd. En kan men nog aan het oordeel ontkomen. Maar alleen geloven is niet genoeg. Daar maken grote mensen, heel veel mensen, een probleem mee. Ik geloof toch in een God. Alsof dat genoeg zou zijn. En hoe godsdienstig, wettisch en vroom we misschien ook leven. Denken dat het wel goed zit met ons. Paulus waarschuwde er al voor in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek jezelf, zegt hij daar, of je wel in het geloof bent. Beproef jezelf of Christus ook werkelijk in je woont. Anders ben je verwerpelijk en niet behouden. We moeten geloven in God en hem ernstig zoeken. Dan laat hij zich ook vinden. En dat brengt ons ook altijd in de weg van bekering. Maar er moet meer gebeuren. Bekering alleen is niet genoeg. Er zijn heel wat mensen die ik ontmoet, die zeggen dat ze bekeerd zijn. Maar er is nooit iets veranderd in hun leven. Dat is de grote nul. En dan moet ik altijd maar denken aan de gelijkenis van het zaad in de akker. Het zaad dat op de harde grond viel. Op de steenachtige grond. Tussen de doorns en tussen de distels. Het is allemaal dood gegaan. Het is allemaal dood gegaan. Mijn vrouw en ik bidden op het moment voor 5 jonge mensen. Die allemaal afgehaakt zijn. Allemaal gehoord hebben. En allemaal afgehaakt zijn. En er hoeft vandaag niet veel te gebeuren of men haakt af. Men haakt af. Daarnaast is er vandaag zoveel misleiding ook. Door de valse profeten. Velen geloven niet meer dat God de schepper is van de hemel en de aarde. Zelfs een professor dokter van de Brink, een van de hoge plaatsen in de kerk, gelooft het niet meer. En hij heeft nu al zijn aanhang. Anderen zetten grote twijfels vandaag. En dan zien we wat er gaande is. Bij het verhaal van de ark van Noach. Pas zei een man nog voor de televisie. Het zou kunnen zijn dat het gebeurd is, maar het zou ook kunnen zijn dat het niet gebeurd is. Ik zeg tegen mijn vrouw, dan ga je de Heer Jezus tot een leugenaar maken. Dan ga je de Heer Jezus tot een leugenaar maken. Dat is de tijd waarin mijn leven. Overal worden vandaag vraagtekens bijgezet. En aan de andere kant, wordt er zo makkelijk gesproken over behouden zijn en kind van God zijn bij papa op schoot zitten. Maar men spreekt niet meer over zonde. Men spreekt niet meer over verlorenheid. Over het breken met je oude leven. Over wedergeboorte, toewijding en overgave. En daar gaat het nu net om. Ja, als je erover spreekt, ben je een zware broeder. Maar dat is het woord van God. Dat is het woord van God. En door al die misleidingen en het denken van onze tijd maken velen een grote fout. En ze zeggen, God wandelt met ons. We hebben zo'n lieve God die wandelt met ons. Met andere woorden, wij geven de koers aan. Wij maken uit wat wij doen of laten. En God moet doen wat wij willen. En wat wij vragen en zeggen, moet Hij doen. Dat is het paard achter de wagen spannen, zegt men wel eens. En dan zul je beschaamd uitkomen. De Heer Jezus heeft gezegd, zal ik het geloof. En dan bedoelt hij dat zaligmakende geloof nog vinden. En voor dat geloof moeten we ons inderdaad bekeren. En bij Christus uitkomen. Die voor onze zonde en schuld aan het kruis heeft gehangen. We moeten onze zonde en schuld belijden. En volkomen breken, want daar komt het. Volkomen breken met ons oude leven. Alleen dan worden we gereinigd door zijn vergoten bloed. Alleen dan worden we uit God opnieuw geboren. En krijgen we een nieuw hart en een nieuwe geest. En worden we verzegeld voor eeuwig en altijd met de Heilige Geest. Dat is de weg die het woord van God ons wijst. En dan woont Christus in ons. Mijn Jezus, ik hou van u. Oh ja, dan ga je het zingen. Elke dag van je leven. Dan woont Hij in je. En in die weg worden we toegevoegd aan de gemeente van Christus die zalig wordt. Dan ben je niet langer verwerpelijk, dan hoef je geen angst meer te hebben. Dan ben je voor de volle 100% zeker van je behoudenis. En weet je wat zo heerlijk is? Dan hebben we ook dat prachtige nieuwe leven uit God. Dat is het meest fantastische leven wat er is. Als je leven uit God mag kennen. En dan zijn we gegrond en geworteld in Christus die in ons woont. Dan zijn we een goede boom. Dan brengen we goede vruchten voort. Dan zijn we als Henoch. Hij droeg goede vruchten tot hij opgenomen werd, 300 jaar lang. En hij had een toegewijd, volhardend geloofsleven. En hij wandelde alleen maar met God. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Dat was hij. En God was alles voor hem. En daarom nam God hem weg voor het oordeel. Dat was niet zomaar. Dat was omdat hij wandelde met God. En hij wandelde van de aarde naar de hemel. Zo moeten ook wij die Christus toebehoren. Leven, handelen en wandelen. Dan zullen we opgenomen worden als de bazuin klinkt. En wat dan de wereld ook zegt, maak je daar niet druk om. Weet u, Henoch is een geweldig voorbeeld voor ons. God bepaalde de weg. En hij wandelde onbevreesd met de Heer. Ook al was hij de enige. Dan moet je je bijna niet voorstellen. Stel dat u de enige hier in Den Haag nog bent die wandelt met God. Zou u dat volhouden? Zou u dat aankunnen? Kan alleen maar met de Heer. Kan alleen maar met de Heer. En dat was een eenzame weg. Dat is een eenzame weg als je echt alleen met de Heer wilt wandelen. En niet een gemakkelijke weg. Te midden van alle goddeloosheid van zijn tijd. Wat zal hij uitgelachen zijn? Je kunt je dat zo voorstellen. Het staat er niet, maar je kunt het je voorstellen. Uitgelachen zal zijn als hij niet meeging in hun zondige praktijken. Hij ging geen millimeter opzij, voor niemand. Moedig wandelde hij nog en later ook Noach met God. Wat een voorbeelden voor ons. En voor zijn wegneming kreeg je daarom het getuigenis dat hij God behaagde. Het volkomen andere leven is zichtbaar geweest in zijn leven. En daarom is hij weggenomen. Dat was zijn beloning. De wereld van Noach leefde onbekommerd verder. Goddeloos, zoals ze waren. Totdat Methuselah stierf. Mijn dood zal een oordeel brengen en het kwam. Henoch kreeg zijn loon en werd opgenomen. De goddeloze wereld kreeg ook zijn loon. Ze zijn allemaal omgekomen in de zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin werden gered. Aan de ene kant spreekt het profetisch woord van oordeel. Aan de andere kant ook van redding, verlossing, een hoopvolle toekomst. Dat is het bemoedigende voor Gods kinderen. Dat we uit die goddeloze wereld uitgetrokken zijn. En dat we op een andere positie terecht zijn gekomen. Het toont ons als we in Christus zijn. Dat geen oordeel ons meer zal treffen. Hij verlost ons van de komende toorn. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Dat is het wonder van Gods genade. Omdat Christus de vaste grondslag en het fundament van ons leven is geworden. En het gaat er nu nog om, zolang wij hier zijn, dat wij als een Henoch zullen wandelen. Dat is onze opdracht. Om te wandelen als een Henoch in deze goddeloze wereld. En weet je wat zo geweldig is? Dan ervaar je ook de realiteit van de aanwezigheid van God in je leven. Dan wordt Hebreeën 13 zo geweldig. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. De Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Nou, ze kunnen je vermoorden. Stefanus heeft het al moeten ervaren. Hij werd gestenigd. Maar dat was niet het einde. Hij werd opgenomen in heerlijkheid. En in dat geloof en in die zekerheid moeten u en ik als gemeente van Christus wandelen. En weet u, dan zijn we onaantastbaar. Er wordt zijn kracht. En onze zwakheid openbaar. En En hebben de verleiders, de valse profeten nog de wereld invloed op ons? En weet u, zo wandelen met God tilt je boven alles uit. Ook al ga je door diepe dalen van moeite, van ziekte, van pijn. En het wordt ons niet bespaard, ga je er doorheen. En zo getuigen we in al die situaties van ons leven. Als Henoch wie we toebehoren. En behagen we onze God en Vader. Dan toon je dat je bij de ware bruidsgemeente van Christus behoort. Die spoedig zal vertrekken van deze wereld. En waar het voor ons op aankomt, voor u en voor mij, om te midden van die goddeloze wereld te weten ook hoe wij wandelen moeten, wat God van ons vraagt. Velen weten dat niet meer. Waarom? Omdat ze Gods woord niet meer lezen. Omdat Gods woord meer en meer een gesloten boek wordt. We hebben geen tijd meer, worden zo druk door de wereld in beslag genomen. Ik heb een kleine groepje met jongeren voor Bijbelstudie. Ze moeten zoeken en worstelen om nog een avond te vinden om bij elkaar te komen om Bijbelstudie te doen. Dan komen we volgende week, dan belden ze, ik krijg weer een e-mailtje. Om Bas, kunt u volgende week zondagavond, want dan hebben we het weer dat we bij elkaar kunnen komen. Ja, natuurlijk. En zo willen ze nog graag, maar het wordt gewoon een probleem dat bezig zijn met het woord van God. En velen willen er ook niet in zoeken. Velen willen Gods woord niet lezen. Die willen het zelf uitzoeken. In Henochs dagen bedroefde het de Heere in zijn hart dat hij de mensen gemaakt had. Ik denk wel eens, dat zal vandaag niet veel anders zijn. Wat moet er een droefheid in het hart van God zijn? En God behagen betekent eigenlijk God blij maken met je leven. God blij maken. Ik hoop dat wij dat nog echt willen. God blij maken. En hoe moet dat dan? Wel, wij lezen nog een paar versen uit de Bijbel. Zoekt u het maar even op. 1 Thessalonicense 4. En daar gaat het een paar versen over het behagen van God. 1 Thessalonicense 4, vers 1 tot en met 5. Daar staat verder, broeders en ook de zusters natuurlijk, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen. Paulus had het al eerder verteld. Hoe dat moest. Dus dan heeft u vanmiddag mooi tijd om die eerste hoofdstukken te lezen. Dan weet u het nog uitgebreider. Daarin nog meer overvloedig wordt. Het moet overvloedig worden. Het behagen van God. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. God blij maken. Deze woorden schrijft Paulus als het ware als een voorbereiding in het verdere hoofdstuk over de opname van de gemeente. Niet in onreinheid, in ontucht, in hartstochtelijke begeerte. Dat was de zonde van de tijd van Noach. En dat zien we vandaag in alle openheid. Je durft het toch bijna de televisie niet meer aan te zetten. Wat een vuiligheid dat er aangekondigd wordt. En wat er op je scherm verschijnt als je hem aan laat staan. De tegennatuurlijke omgang. Overspel. Echtscheiding. Seksueel misbruik. Begeerte naar geld en macht. Dat is de goddeloze wereld van onze tijd. Maar veel erger is het dat het ook gebeurt in de gemeente van Christus. Want de wereld is de gemeente van Christus binnengedrongen. En voor velen is zonde geen zonde meer. Ik had thuis een bezoek van een broeder die vroeg of hij langs mocht komen voor een gesprek. En we hadden dat gesprek en hij had hem uitgenodigd om een hapje mee te eten. We zaten eten en ik zei, hoe is het met die en die mevrouw in de gemeente? Hij zei, weet je dat niet? Ik zei, nee. Ze is er met een andere man vandoor gegaan. Ik viel bijna van mijn stoel af. Een andere man ook uit de gemeente. En ik kende haar zo goed, want we zaten samen in een organisatie. En we hebben samen gepraat, we hebben samen gebeden. En ik kon het me niet voorstellen. En het gebeurt in de gemeente van Christus. Twee huwelijken kapot. Twee huwelijken kapot. Ik heb haar gebeld. Ik zeg, joh meid, ik heb er niet van kunnen slapen. Ja, zei ze, dat is dan jammer voor u, broeder. Ik zeg, dat kan toch niet bestaan voor God? Kunnen we er samen over praten? Ze zegt, nee, ik heb er geen zin meer in. Deur dicht. In de gemeente van Christus. En dan noem je nog zomaar één geval op. Maar dat speelt in de gemeente van Christus. Omdat voor vele zonde geen zonde meer is. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Ik hoop dat u dat nog serieus neemt. Maar Paulus zegt, het moet gaan om heiliging en eerbaarheid. Dat is het leven op het niveau van de nieuwe schepping. Dat is de wil van God voor mijn leven en uw leven. En als we daar niet aan willen voldoen als kind van God. Omdat de wereld nog zo'n grip op ons heeft. Omdat we misschien een lauw geloofsleven hebben. En zeggen, iedereen doet het toch. Dat is van onze tijd. Dan kan ik u vertellen, dan bedroeven we God. Dan bedroeven we God. Heiliging betekent dat je apart gezet bent. Om alleen met God te wandelen. En dan moet u maar kijken en ik maar kijken of ik dat ook werkelijk doe. En dat vraagt zelfverloochening. Heiligheid, reinheid en overgave aan God. Eerbaarheid is een seksueel leven in overeenstemming met Gods woord. Ik weet het, als je deze dingen zegt, en ik krijg het soms op mijn bordje, dat men zegt, dat is niet meer van deze tijd. Gooi dan de Bijbel wel weg, want die is je ook niet meer van deze tijd. Maar het is het eeuwige woord van God voor alle tijden. Voor alle tijden. Ja, dan word je niet meer geaccepteerd. Zelfs niet door kinderen van God word je niet meer geaccepteerd. Die zelf ontrouw zijn en in zonde leven. En dan komen we vaak alleen te staan. Dat is de prijs die we met Henoch zullen moeten betalen. Dat je meer en meer alleen komt te staan. Maar als we ons houden aan heiliging en eerbaarheid, dan zijn we aangenaam voor God. En is God blij met ons. En wil ik daar nog voor gaan? Wil ik daar nog voor gaan? Om God blij te maken. Dat hij blij is om ons. Tussen alle droefheid die hij vandaag mee moet maken. En ik wil mezelf en jullie oproepen. Blijf toch volkomen trouw aan God en aan zijn woord. Dan is Christus in ons leven zichtbaar. En verspreiden we de geur van Christus. Te midden van een wereld die stinkt naar de zonde. En dat is de meest aangename geur voor God die er is. De geur van zijn geliefde zoon. Dat geeft vreugde in het hart van God. Dat is het ware leven van de bruidsgemeente van Christus. Hier op deze aarde, te midden van alle goddeloosheid. Oh, de wereld wordt klaargemaakt voor de komst van de antichrist. En daarom moet de gemeente zich als een reine bruid klaarmaken voor vertrek. Wandel daarom volhardend met God. Het is het laatste uur, zei Johannes. Wetende dat de eeuwige heerlijkheid ons deel zal zijn als de bezuin klinkt en als het woord waar onze broeder mee begon vervuld wordt. Maranatha. Amen. Amen.